Goedemorgen, broers en zussen, jong en ouder, dominee Zijlstra. Welkom in deze dienst vanmorgen. Vandaag is het 7 januari. Vorige week zondagochtend, op Oudjaarsdag, waren wij hier ook samen. Wat kan er in een week, in een dag, in een uur, ja, in een enkel moment alles anders zijn? Niets vermoedend maakten we ons vorige week op voor een oud en nieuw viering. De een bakte de traditionele oliebollen, de ander at ze op. Druk met voorbereidingen, want de familie of vrienden kwamen het jaar uitzitten. Een dorpshuis waar weer eens een feestje was voor de jongeren. Jonge jeugd stak het eerste vuurwerk af en de oudere jeugd was bezig met knallende melkbussen. En dan, rond 5 uur, een vreselijk ongeluk. Alles in één ogenblik veranderd. Alles kapot. 2 jonge mannen in de bloei van hun leven komen om. 2 mannen die nog een heel leven voor zich hadden. In één ogenblik is die toekomst weg. Onze dorpsgenoot Jacques van der Meer en Tom de Winter uit Niehoven. Jacques is gisteren begraven en morgen wordt het afscheid genomen van Tom. En de gewonde Simon de Vries uit Niehoven, die herstellend is van zijn verwondingen. Maar deze 3 jongens zijn niet de enige slachtoffers. We denken aan de gezinnen van de Meer en de Winter, die hun oudste zoon en broer moeten missen. Aan de families, aan de vrienden, aan de vriendinnen, ook hier in onze gemeente. Aan de jeugd die bij het ongeval was. De omstanders die het hebben zien gebeuren en sommigen die eerste hulp hebben verleend. Die afschuwelijke beelden, die vreselijke geluiden. De hulpverleners, agenten, ambulancemedewerkers, het MMT-team en die dappere vrijwilligers van onze eigen dorpsbrandweer. Wat hebben zij allemaal een traumatische gebeurtenis meebeleefd? Laten we om hen heen staan. Sla je arm om een schouder. Wees een luisterend oor voor wie zijn of wie haar verhaal kwijt moet. Erover praten helpt. Het is zo belangrijk voor hen die deze vreselijke beelden met zich meedragen. Iedereen kan het. Je hoeft er niet een bepaalde leeftijd voor te hebben. Je hoeft niet ervaren te zijn of ervoor gestudeerd te hebben. Door aandacht te geven aan die ander kun je zijn of haar last een stukje lichter maken. Vandaag is het opnieuw de eerste dag van de week. Niets vermoedend wat de nieuwe week ons zal brengen. Maar dit mogen wij zeker weten. Dat de opgestane Heer met ons meegaat. Breng je pijn bij Hem. Mag Hij jouw tranen drogen? Als je het niet meer weet. Als je geen woorden hebt. Terwijl je het juist wel wil uitschreeuwen van ellende en van machteloosheid. Hij is erbij. Hij wil jouw schuilplaats zijn. Als het zo vreselijk stormt in je leven of in ons dorp.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat te keer, in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op
Goedemorgen, ook iedereen die meekijkt via internet, van harte welkom in deze eredienst. De foto met zegengroet willen we zingen, Psalm 84, vers 3 en vers 4. Laten we voor zover we dat kunnen gaan staan voor de Heer. En belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, u bent de God van het leven. Ja, u hebt ons gemaakt naar uw beeld. U wilt met ons omgaan. Ja, u wilt genieten van heel uw schepping, maar met mensen wilt u in gesprek zijn. En u zoekt ons steeds opnieuw. Vader in de hemel, en bij wie kunnen we beter zijn dan bij u? Ook in deze week van rouw in Oldehoven. Ja, ook nu zoeken wij uw nabijheid voor troost en bemoediging. Open uw woord voor ons en laat uw woord ook ingang vinden in de harten. Dat we rust mogen vinden bij u. Ja, Heere God, kom met uw Heilige Geest in ons midden. We bidden u voor de kinderen in de kerk. De kinderen die straks in een andere ruimte worden onderwezen. Om zo ook u beter te leren kennen. Heere, geef wijsheid aan hen die de kinderen begeleiden en onderwijzen. Zegen hen. En zegen ook de kinderen. Heere God, we zijn bij elkaar gekomen om u te prijzen voor uw liefde in Christus. We zijn bij elkaar gekomen om te luisteren naar uw woord. En we zijn bij elkaar gekomen om vergeving te ontvangen voor onze zonden. Ja, Heer, vergeef ons en verlos ons van de zonde. En laat in ons het goede toenemen van dag tot dag. Ja, geef dat wij toegewijd zijn aan u. Wij bidden u dit in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We mogen nu de kinderen van Vonkel naar hun eigen programma gaan. De tekst voor de preek is Johannes 11, vers 25 en 26. We lezen eerst de hele geschiedenis over de opstanding van Lazarus. Johannes 11, vers 1 tot 44. En daarna zingen we dan Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4. Doe ik zelf de schrift lezen? Ja, oké. Okay.
Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters sturen iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden nu stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hen tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei, de Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei, maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al de mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan.
Na de preek zingen we gezang 99, vers 1 en vers 3. De tekst van de preek dus, vers 25 en 26. Laten we die versen nog een keer lezen. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kan ik mij verplaatsen in ouders, broers, zussen, die te horen krijgen dat hun zoon, een broer, een dodelijk ongeluk heeft gehad? Kan ik mij verplaatsen in iemand die te horen krijgt dat hij kanker heeft of een andere ernstige ziekte? Vraag me dat wel eens af. Kan ik werkelijk peilen dan wat die ander meemaakt, wat het met je doet? Dagelijks zijn er mensen die zo'n bericht krijgen. Je wil troosten, je wil spreken over hoop en eeuwig leven. Maar komen die woorden dan wel binnen? Je beseft eigenlijk nooit ten volle wat die ander meemaakt. Het zal hem of haar waarschijnlijk ook op dat moment helemaal in beslag nemen. En als je zo'n bericht krijgt, dan al in staat bent om dat lijntje naar boven te leggen, dan denk je misschien wel, was de Heer maar hier. Dat is ook het thema van de preek. Was de Heer maar hier. Dat is ook wat Martha en Maria zeggen. Als u hier was geweest, Heer. Als Lazarus ziek wordt, dan sturen ze ogenblikkelijk een bericht naar de Heer Jezus toe. En dan zeggen ze, Heer, uw vriend, Lazarus, is ziek. Was u nu maar bij ons? Ja, dat is ook wat wij toch doen. Een bericht sturen naar de Heer. Als er ziekte is, als er verdriet is, moeilijke dingen. We doen het zelf, naar de Heer toe gaan of anderen doen het voor ons. Ja, wat wordt er veel gebeden wanneer er ziekte is? Heer, onze zoon, onze dochter, onze vriendin, onze broer is ziek. Of er iets verschrikkelijks gebeurt in het dorp. Twee jonge mensen die uit het leven zijn weggenomen. Ja, misschien vinden we het trouwens ook wel moeilijk om dan te bidden. Maar toch. Ik denk dat er de afgelopen week veel is gebeden. En misschien hebt u ook wel gedacht, ja, was de Heer maar hier. Maar de Heer, hij wist het al en hij was er al. En toch vragen we, wilt u erbij zijn? Aanraken, spreken, troosten en bemoedigen. Dit hoofdstuk, deze geschiedenis, is een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Het gaat over opstanding. Het gaat over leven. Maar de opstanding van Lazarus, dat gebeurt pas helemaal aan het eind van dit hoofdstuk. En het hele hoofdstuk verder gaat over de ziekte van Lazarus, over zijn sterven, over het verdriet van Martha en Maria, over de gesprekken die de Heer Jezus heeft. En het eerste wat Martha tegen de Heer zegt, als u hier was geweest, Heer. En daarna Maria, ze zegt precies hetzelfde. Als u hier nou was geweest, Heer. Dat hebben ze waarschijnlijk vaak tegen elkaar gezegd. Was de Heer er maar. Misschien trouwens ook wel met wat verwijt. Van waarom is hij er nu niet? Nu we hem zo nodig hebben. En je hoort dat verwijt ook bij de omstanders. Ze zeggen van, ja, hij heeft blinden de ogen geopend. Dan had hij toch ook wel kunnen voorkomen dat Lazarus zou sterven. Maar de Heer was niet in Betanië bij Martha en Maria toen Lazarus ziek was en stierf. En dat deed de Heer expres. En toen hij het bericht kreeg van de ziekte van Lazarus, toen had hij helemaal geen haast om naar Betanië te gaan. Sterker nog, hij bleef daar expres nog een aantal dagen wachten. Pas toen Lazarus al in zijn graf lag, toen ging hij eindelijk naar Betanië. Wat een verdriet inmiddels bij Martha en Maria. En toch hield hij zielsveel van hen. Zo is dat ook nu nog steeds. De Heer houdt van ons. Als het goed met ons gaat, ook wanneer er ziekte is, ongeluk, sterven. Ja, en we weten ook wel dat hij erbij is in heel ons leven. Ook wanneer daar verdrietige dingen zijn. En toch willen we hem liever nog dichterbij. Was hij maar hier. Maar houdt u daar wel echt rekening mee? Dat is het volgende punt. Wij weten dat de Heer eens bij ons zal zijn. Maar houden wij wel rekening mee dat dat ook elk moment kan gebeuren? Ik denk dat de meeste mensen van ons leven met de gedachte van, nou ja, eens dan kom ik te sterven en dan later, ergens in de toekomst, dan komt de Heer terug. Maar dat zal vast nog wel even duren. Durven wij nog te denken dat de Heer Jezus tijdens ons leven terugkomt? Houdt u daar serieus rekening mee? Nou, bijvoorbeeld in Thessalonica was dat de situatie. Paulus had daar het evangelie verkondigd, had ook gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. En daar leefden ze mee. Ze geloofden in de Heer en ze verwachten de Heer. En toen waren er mensen die kwamen te overlijden in die gemeente. En toen hebben ze waarschijnlijk een brief naar Paulus gestuurd van, Paulus, wat is dit? Er overlijden hier mensen. En wij zitten te wachten op de Heer Jezus. Maken die mensen dat dan wel mee? De wederkomst van de Heer Jezus? En dan stelt Paulus hen gerust. Hij zegt, zeker zullen ze dat meemaken. En op het moment dat mensen sterven, dan zal de Heer ze naast zich toetrekken. En dan zullen ze voor altijd bij hem zijn. Maar goed, dat is al 2000 jaar geleden. Houden wij er nog echt rekening mee dat de Heer Jezus komt tijdens ons leven? Hij is in ieder geval, om het zomaar te zeggen, al 2000 jaar dichterbij gekomen. Zou het verlangen naar de wederkomst van de Heer niet veel meer bij ons aanwezig moeten zijn? Dat hij elke dag, elk moment kan verschijnen? Weet u wel wat dat betekent? Nou, dat u niet meer eerst hoeft te sterven. Nu weet ik wel, als u jong bent, dan lijkt de dood vaak nog zo ver weg. Maar goed, dan ineens, dan is daar dat ongeluk op Oudejaarsdag. En ineens is de dood dan toch heel dichtbij. Kijk, vroeger, misschien 100 jaar geleden nog maar, toen was de dood vaak midden in het leven van mensen. Ja, ouders die maakten het mee dat drie of vier van hun kinderen voor hun vijfde kwamen te overlijden. En ook de broertjes en zusjes, dus jonge kinderen, maakten dat mee op hun jonge leeftijd. Maar nu gebeurt het wel dat mensen voor hun 20ste of hun 30ste zelfs eigenlijk nooit met de dood te maken krijgen. Tenminste, dat heb ik wel gehoord in gesprekken met mensen bij ING, toen ik daar nog werkte, dat ze al een jaar of 30 waren en dat voor het eerst met de dood te maken kregen. Maar vroeg of laat komt er toch je leven binnen. Zoals dat ook in Oldehoven deze week. Velen zullen de begrafenis gisteren hebben gevolgd, meegeleefd. En dan denk je toch na over de dood. En misschien dat je dan wel denkt, was de Heer nou maar hier? Ja, misschien vind je het ook wel moeilijk trouwens om op dat moment aan de Heer te denken. Maar vergeet niet dat als de Heer er is, dan is het helemaal gedaan met de dood. Dan hoef je niet meer te sterven. En dan wordt er ook niemand meer begraven. Paulus schrijft daarover onder andere in 1 Korintiërs 15 vers 51. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Wanneer de Heer er is, dan zullen de doden opstaan en alle gelovigen die dan nog op aarde zijn, die zullen op één moment worden veranderd. Ze krijgen dan dat verheerlijkte lichaam zonder te sterven. Ja, als je dat toch mag meemaken, dat kan. Paulus schreef er toen al over en het gaat een keer gebeuren. Ja, we merken ook om ons heen, tenminste ik merk dat wel, dat de dood wordt voorgesteld als de normaalste zaak van de wereld. Hoe vaak hoor je niet de opmerking, de dood hoort bij het leven. Maar laat u niks wijsmaken, de dood hoort helemaal niet bij het leven. De dood is een indringer. God heeft de mens niet geschapen om dood te gaan, maar om te leven. En doodgaan, daar kun je tegen opzien. De dood is onze vijand. En je mag ernaar verlangen dat de Heer terugkomt voordat je sterft. Paulus schrijft er nog een keer over. Ook in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5 vers 4. Wij willen niet, zegt Paulus, dat onze kleding wordt uitgetrokken. Met andere woorden, we willen niet dat dit lichaam sterft. En dan gaat hij verder. Wij willen dat er een nieuw kleed over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Niet sterven, maar op één moment dat nieuwe leven, dat nieuwe verheerlijkte lichaam ontvangen. Paulus vreest ook de dood. Het is nog steeds onze vijand. Hij zou het liefst dat hemelse kleed zo aan willen trekken, zoals je een trui aantrekt. Ja, was de Heer er maar. Dan was het gedaan met die akelige dood. De Heer was er en hij was woedend op de dood. Volgende punt. Nee, laten we maar niet stoer doen over de dood. Alsof doodgaan de normaalste zaak van de wereld is. Want dat is het niet. Doodgaan is niet normaal. Ook als christen loop je niet met een smile van oor tot oor over de begrafenis. Omdat je weet dat hij of zij het nu veel beter heeft. Nee, wij hebben te maken met verdriet. We hebben te maken met gemis, een lege plaats. Ja, christenen kunnen iets over zich hebben van, och, we hoeven toch niet verdrietig te zijn. We weten toch dat hij of zij het beter heeft nu. Zeker. kijkt naar een slopende ziekte, dan, ja, dan kun je verlangen naar de dood. Dan kan de dood ook een verlossing zijn. En christenen die worden gemarteld om hun geloof, die zullen uitzien naar de wederkomst van Christus, maar misschien ook wel naar het sterven. Ja, inderdaad, christenen leven met hoop, met een grote toekomst. Maar je mag ook opzien tegen de dood. Als er iemand is waarvan je zou verwachten dat hij met een glimlach over de begraafplaats loopt, dan is dat wel de Heer Jezus. Want hij weet al wat hij gaat doen. Hij weet al dat hij Lazarus gaat opwekken. Hij weet al dat hij de Heere God daarmee gaat verheerlijken. Maar er is geen sprake van een glimlach bij de Heere Jezus. Sterker nog, hij huilt. En hij is woedend. Woedend op de dood. Ik las onder andere dat er maar, ja, eigenlijk geen Bijbelvertalingen zijn die dit zo durven te vertalen. We hebben het ook niet zo gelezen. Er staat dat de Heer Jezus zich ergerde. Maar er staat letterlijk dat de Heer het woedend uitschreeuwt. De Nadense Bijbel, die vaak heel letterlijk vertaalt, die komt misschien nog wel het dichtst in de buurt. Daar staat in vers 38, de Heer is woedend. Tot in het diepst van hem. De Heer was woedend op deze vijand, de dood. Hij weet wat de dood met mensen doet. Hij zag het verdriet. Ja, hij weet. Hij weet precies wat wij meemaken in de moeilijke dingen. Hij weet wat er dan in ons leeft. Wat we meemaken, wat we voelen. Was de Heer maar hier. Maar de Heer was er. En toch waren er veel mensen die moesten hem niet. Zelfs toen hij liet zien dat hij sterker was dan de dood, moesten ze hem niet. Na de opstanding van Lazarus weten de leiders van het volk het heel zeker. Jezus moet dood. Ze beramen zelfs een plan om Lazarus te doden. Johannes 12, vers 9. Ook in deze tijd zijn er honderden miljoenen mensen, ja, die niet op de Heer Jezus zitten te wachten. Die niets met hem te maken willen hebben. Terwijl hij de opstanding is en het leven. Terwijl hij ons wil verlossen van de zonde, maar ook van onze laatste vijand, de dood. Ja, de Heer was hier. En dat deed hij voor ons. Hij kwam naar de aarde voor ons. Hij werd mens om ons te redden van de zonde en de dood. En de dood was een indringer in die prachtige schepping van God. Adam en Eva, ze zochten het bij iemand anders. Maar die iemand anders, die bleek de koning te zijn van de dood. De vernieler van Gods schepping. Die overal dood en verderf zaait. En vanaf dat moment zochten Adam en Eva God niet meer. En zeiden ze niet meer van, was de Heer maar hier. Nee, ze verstopten zich voor God. En toch zocht God de mens op in zijn liefde. De Heer Jezus kwam zelfs naar de aarde om zijn leven te geven voor ons. De Heer zoekt ons nog steeds, elke dag. Ja, hij werd mens voor ons. Was de Heer er maar geweest, toen Lazarus ziek was, zeiden Martha en Maria. Maar ze wisten toch wel dat hij er niet per se bij hoefde te zijn. Hij had toch tegen die hoofdman te Kafarnaum gezegd van ga nou maar naar huis. En zoals je geloofd hebt, zo zal het ook gebeuren. En op hetzelfde moment genas de knecht van die hoofdman. En om iemand op te wekken uit de dood. Dat is voor de Heer toch maar een klein gebaar. Als hij bij het dochtertje van Jairus staat. dan hoeft hij toch alleen maar te zeggen, Talita Kumi. Wat je kunt vertalen met liefje. Het is tijd om op te staan. Maar de Heer weet ook, om ons het leven te geven, moet hij zelf door die verschrikkelijke dood. Dat zal hij ongetwijfeld ook aan hebben gedacht, toen hij bij het graf van Lazarus stond. Terwijl de mensen er nog geen idee van hadden wat de Heer Jezus daarvoor moest doen. Wat dat voor hem betekende. Hij is woedend op de dood. En in de hof van Gethsemane angstig en onrustig. Maar gesterkt door een engel gaat hij zijn eigen dood tegemoet. Om ons het leven te geven. De Heer was er. En hij heeft de dood overwonnen. Dat is het laatste punt. Dit hoofdstuk gaat over een van de belangrijkste thema's uit de Bijbel. De overwinning op de dood. Kijk, wij concentreren ons misschien al heel snel over die opstanding van Lazarus. Maar daarvoor, daar gebeurt nogal wat. In dit hoofdstuk kun je lezen wat wij meemaken aan verdriet. Kun je iets lezen over onze gedachten en over de Heer en over het sterven en dan die gesprekken van de Heer met de leerlingen en met Martha en Maria. En zo spreekt hij over troost voor Martha en Maria, maar ook voor ons. Hier laat hij horen en ook daadwerkelijk zien dat hij de opstanding is en het leven. Als de Heer bij Martha is, dan kijkt Martha achteruit. En dan zegt ze, als u er was geweest, Heer, dan was Lazarus niet gestorven. En dan zegt de Heer Jezus, Martha, je broer zal opstaan uit de dood. En dan kijkt Martha ineens naar de verre toekomst. En dan zegt ze, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. Maar dan zegt de Heer tegen haar, Martha, ik ben er nu toch. En ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Er zit een climax in de woorden die de Heer spreekt in vers 25 en 26. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. Dat is een geweldige troost voor ons. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus en sterft, zal op de jongste dag opstaan uit de dood. Dat geldt ook voor alle christenen die al gestorven zijn, ook voordat de Heer Jezus op aarde was. Ook voor Lazarus trouwens, die opnieuw is gestorven. Maar de Heer gaat nog verder als hij zegt, iedereen die leeft, die nu leeft en in mij gelooft, die zal nooit sterven. Wat de Heer zegt is dat wij mogen leven als mensen die de dood voorbij zijn. Want de Heer is er. En hij heeft ons het leven al gegeven. En hij heeft de dood al overwonnen. Als je gelooft in de Heer Jezus, leef je nu al eeuwig. We staan er middenin, in het eeuwige leven. Dat begint hier, als je gelooft in de Heer Jezus. Ook al ga je misschien nog door de poort van de dood. Maar dat erge, dat is eruit. De prikkel is eruit, zegt Paulus. En daarom weten wij, ook als we sterven, de Heer is hier. Hij is bij ons. Hij laat ons nooit alleen. Als wij de ogen hier sluiten, dan gaan op datzelfde moment onze ogen open aan de overkant. En dan zien we dat hij er werkelijk bij is. Heel dicht bij hem. Kijk je dan nooit meer op tegen de dood? Jawel. Kijk maar hoe de Heer Jezus reageert op de dood. Is er dan geen verdriet meer bij het overlijden van een geliefde? Jawel. De relaties die we hier hebben worden verbroken. En dat geeft verdriet. Je mag tegen de dood opzien. En we hebben verdriet omdat we geliefden missen. Maar, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, U hoeft niet te treuren als mensen die geen hoop hebben. Paulus spreekt wel over treuren, maar tegelijk spreekt hij over de hoop waarmee we leven. We zijn mensen met hoop, want we hebben het eeuwige leven ontvangen. Ja, het kan zijn dat je nog door de poort van de dood naar het eeuwige leven gaat. Het kan ook zijn dat de Heer terugkomt, terwijl je nog op aarde bent. En dat is nog veel mooier. Het is misschien goed om daar wat vaker bij stil te staan. Elk moment kan de Heer er zijn. Wat een uitkomst voor iedereen die moeite heeft, die ziek is. Wat een uitkomst voor al die mensen die lijden en worden gemarteld omdat ze geloven in de Heer van het leven. Maar hoe het ook zal zijn, we leven nu al met de zekerheid van het eeuwige leven. Want onze Heer is de opstanding. Hij is het leven. En wij zijn van Hem. Ik sluit af met een mooie opmerking van Dwight Moody. Hij maakte die opmerking op zijn sterfbed. Hij zei: snel genoeg zullen jullie lezen in de kranten dat Dwight Moody dood is. Geloof er geen woord van. Ik zal dan meer levend zijn dan ik nu ben. Amen. Laten we nu ons geloof belijden en laten we dat zingend doen samen met gezang 175b.
Thank you.
Laten we gaan bidden en danken. Heer onze God, genadige Vader in de hemel, U die alles ziet en hoort, onze gedachten, onze woorden kent, U kent ons verdriet, onze moeite, onze ziekten, en we bidden U, wees ons nabij, altijd, in al het goede, maar ook in de moeite. U, Heer Jezus, bent midden in ons leven gaan staan. En er is niemand die zo goed weet wat we meemaken dan U. Niemand die zo het verdriet en de moeite van mensen kan peilen als U dat kunt. U hebt al onze moeite, ja zelfs de dood aan het kruis, op U genomen om ons te redden. Duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Vader in de hemel, gisteren was er een begrafenis en morgen weer. Twee jonge mensen die uit het leven zijn weggerukt door een auto-ongeluk. Dan valt verdriet als een deken over je heen. Heere God, wij bidden U voor de ouders van deze jongeren. Voor de familie van Sjaaks van der Meer en Tom de Winter. Heere God, wees bij hen. Ja, we bidden U voor heel de gemeente. Voor deze gemeente hier. Voor de PKN-gemeente. Heere, we bidden U voor de jongeren. Jongeren die het mee hebben gemaakt. Er heel nauw bij betrokken zijn. Ja, wij bidden U, geef dat wij heel dicht in Uw nabijheid leven. Ja, Heere God, wij bidden U voor alle mensen in het dorp. Mensen die misschien niet of nauwelijks naar de kerk gaan. Ontferm U, Heer, over allen. Wij bidden U voor Simon de Vries. Wij horen dat hij herstellende is. Wij danken U ervoor. Wilt U hem ook verder herstel geven en ook bemoedigen, ook helpen te verwerken bij alles wat hij heeft meegemaakt. Ja, Heere, zo bidden we ook voor de hulpverleners, voor de mensen van de brandweer die deze moeilijke dingen van nabij meemaken, maar ook het ambulancepersoneel, de politie. Ja, Heere God, wat hebben ze ook weer veel te verduren gehad in de oudejaarsnacht. We danken U dat er mensen zijn die dat werk willen doen. En we bidden U, sterk hen om dat te blijven doen. Heere God, wij kunnen opzien tegen het sterven. Niet alleen het sterven kan ons benauwen, maar ook misschien als we terugkijken op ons leven, op de zonde die we hebben gedaan, al onze tekorten, al onze verkeerde gedachten en woorden, daden. En hoe ouder we worden, hoe meer het ons kan overvallen. Maar bij U is vergeving altijd geweest. Ja, wie zal ons redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet U, Heere God, door Jezus Christus, onze Heer. Wij danken U. En we weten ook dat wie in Christus zijn, niet meer worden veroordeeld. En we bidden U, kom onze zwakheid te hulp. Geef geloof en vertrouwen in Uw belofte. Heere God, we danken U ook voor al het goede wat U geeft. Alle goede gaven. En zo danken we U ook vandaag met broeder en zuster Danny en Eke van der Sluis. Ze mogen vieren dat ze 30 jaar getrouwd zijn. Heere God, wij danken U voor al het goede dat U hebt gegeven in een huwelijk, de kinderen, kleinkinderen. En we bidden U, zegen hen en geef hen goede jaren in Uw nabijheid. Heere, wij bidden U ook voor al onze broers en zussen die worden vervolgd, in de gevangenis zitten, in angst leven, die worden buitengesloten. Heere, wees bij hen. En laat uw koninkrijk komen. Grote dag van onze Heer Jezus Christus. En laat ons verlangen naar die dag groter en groter worden. En laat uw wil worden gedaan op aarde, zoals ook in de hemel. En laat de kerk tot zegen zijn voor de wereld. De wereld mag ontdekken, daar is vrede. Daar is vreugde en liefde in de kerk. Daar is genade en vergeving en goedheid. Ja, Heere God, laat het door de kracht van uw geest toch zo zijn in uw gemeente. Van u is alle kracht, van u is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan kunt u nu uw gaven geven. De collecte is voor de kerk. En als slotlied willen we nog zingen gezang 161. ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.